zal worden gelezen uit het vierde boek van Mozes, genaamd Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, genaamd Deuteronomium, het vierde hoofdstuk. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Als Richteren 4, hè, dominee?
Sorry, Richteren 4, ja.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden, dat betekent gegraveerd beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Kinderen van Israël gingen door met kwaad, met te doen wat kwaad was in de ogen van de Heere, toen Ehud gestorven was. Zo verkocht de Heere hen in de hand van Jabin, de koning van de Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste, generaal, was Sisera. Die nu woonde in Haroset der heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Want hij, Jabin, had 900 ijzeren wagens. En hij had de kinderen van Israël met geweld onderdrukt, 20 jaar. Deborah nu, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidoot, zij richtte in die tijd Israël en zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en tussen Bethel op het gebergte van Efraïm. En de kinderen Israëls gingen op tot haar als zij een rechtszaak hadden. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Ahinoam, van Kedesh Naphtali. En ze zei tot hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor. En neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kizon tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte. En ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, dan zal ik heen trekken. Maar indien gij niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. En ze zei, ik zal zeker met u trekken. Behalve dat de eer de uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand van een vrouw. Zo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedesh. Toen riep Barak Zebulon en Naphtali bijeen te Kedesh en hij toog op zijn voeten met 10.000 man. Ook trok Deborah met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain uit de kinderen van Hobab, Mozes schoonvader. En hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de eik die in Zaanaim is bij Kedesh. Toen boodschapte ze Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, op de berg Tabor getrokken was. Zo riep Sisera al zijn wagens bijeen, 900 ijzeren wagens en al het volk dat met hem was, van Haroset der heidenen tot de beek Kizon. Deborah dan zei tot Barak, maak u op, want dit is de dag waarin de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht heen uitgetrokken? Zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het hele leger door de scherpte van het zwaard voor Baraks aangezicht, zodat Sisera van zijn wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. En Barak joeg hen na achter de wagens en achter het leger tot aan Haroset der heidenen. En het hele leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, zodat er niet één overbleef. Maar Sisera vluchtte op zijn voeten naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. Jael nu ging uit Sisera tegemoet en zei tot hem, wijk in, mijn heer, wijk in, tot mij, vrees niet. En hij week tot haar in de tent en ze bedekte hem met een deken. Daarna zei hij tot haar, geef mij toch een weinig water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende ze een melkfles en gaf hem te drinken en dekte hem toe. Ook zei hij tot haar, sta in de deur van de tent. En als iemand komt en u vraagt en zegt, is hier iemand, dan zegt u niemand. Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een tentnagel en greep een hamer in haar hand en ging stilletjes tot hem in en dreef de nagel in de slaap van zijn hoofd, zodat hij in de aarde vast zat. Hij nu was met een diepe slaap bevangen en vermoeid en stierf. En zie, Barak vervolgde Sisera en Jael ging uit hem tegemoet en zei tot hem, kom, ik zal u de man wijzen die u zoekt. Zo kwam hij tot haar in en zie, Sisera lag dood. En de nagel was in de slaap van zijn hoofd. Zo heeft God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, ten onder gebracht voor het aangezicht van de kinderen van Israël. En de hand van de kinderen van Israël ging steeds voort en werd hard over Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Tot zover de schriftlezing.
Aan zingen uit Psalm 106, vers 3, 4 en 25. Psalm 106, vers 23. Een vijand heeft hen breed verdrukt. Zij lagen jammerlijk gebukt. En schoon de algoedheid op hun smeken en rampen dikwijls heeft geweerd, zij zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. En ook het 25e, die zept God hun last verlicht. 3, 4 en 25 van de 106e psalm. En onder het zingen, dan zal er worden gecollecteerd. Niet het woord voor onze overdenking kunt u vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte Richteren 4. En dan lezen we alleen vers 15 tot en met vers 17. Richteren 4, vers 15 tot en met vers 17, waar het woord des Heren aldus luidt. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse herenleger door de scherpte des zwaards voor Baraks aangezicht, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. En Barak jaagde hen na achter de wagens en achter het herenleger tot aan Harozet der heidenen. En het ganse heerleger van Sisera viel voor de scherpte des zwaards, dat er niet overbleef tot één toe. Maar Sisera vluchtte op zijn voeten naar de tent van Jael, de huisvrouw van Heber de Keniet. Want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en tussen het huis van Heber de Keniet. We willen met u stil gaan staan bij een koninklijke overwinning. We gaan eerst letten op de profetie van Deborah over deze overwinning. Vervolgens op de overwinning van de Heere. En tenslotte op het geloof van Barak met betrekking tot deze overwinning. Het gaat in dit hoofdstuk om een koninklijke overwinning. Eerst letten we op de profetie van Deborah. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk noemt deze vrouw een profetes, een richteres. Ze zit onder de palmboom tussen Rama en tussen Bethel. En zij gaat profeteren dat Barak geroepen moet worden om de strijd aan te gaan. En dan blijkt de overwinning is van de Heere. Een hele belangrijke tekst in dit verband is het 15e vers en de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor Baraks aangezicht. Daar zullen we veel aandacht aan geven. Het geloof van Barak. In het vervolg van dit hoofdstuk lezen we de geschiedenis verder, vooral met betrekking tot Barak. Daarachter ligt Hebreeën 11, waar hij genoemd wordt in die grote rij van getuigen en waar steeds klinkt door het geloof. Een koninklijke overwinning, de profetie van Deborah, de overwinning van de Heere en het geloof van Barak. Gemeente, het Bijbelboek der Richteren kent een treurig refrein. Zo even is het gelezen aan het begin van dit hoofdstuk, maar de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. En er wordt een richter genoemd als het gestorven was. Keer op keer gebeurt het. En ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Er is nog geen koning. En keer op keer wijkt het volk van Israël af en volgt de afgoden na. En trouwt met vrouwen uit de heidenen, wat de Heere zo verboden had. Dat is dubbel verdrietig als we erop letten hoe onder Jozua dat volk in Kanaan gekomen is. En de strijd moest aangaan met de Kanaanieten. En daar het gericht uit moest voeren van de Heere. Dat is belangrijk. Wordt vaak ook moeilijk gevonden. Hoe zit dat nou precies? Er komt een volk in Kanaan en er worden al die volken, denken wij, uitgemoord. Kan dat eigenlijk wel? Gemeente, dan moeten we heel goed bedenken dat het een gericht is van de Heere. Het is heel vaak zo, als we het Oude Testament ook lezen, dat de dag des Heeren een belangrijke plaats heeft. Dat betekent hier, vooral in dit Bijbelboek en als we Jozua erbij nemen, dat de maat van de zonde van de Kanaanieten vol was. En daar heeft de Heere lang mee gewacht. Zeker 400 jaar. Dus de Heer is zeer langmoedig geweest. En als u leest van Rahab in Jericho, dan leest u ook dat daar een vrouw is die uit die volken tot God bekeerd is. En die heeft gebogen onder wie God is. Onder zijn eigenschappen, dat de Heere zo rechtvaardig is. En ook zo onuitsprekelijk goed. Dus het is niet zo dat die mensen niet geroepen zijn of niet bekeerd konden worden. Maar het overgrote deel is voortgegaan in de zonde. En toen werd het volk van Israël gebruikt om het gericht over de Kanaan niet uit te voeren. En daarom moesten ze uitgeroeid worden. Ze mochten ook geen verleiding zijn voor dat afgezonderde volk van Israël door afgodendienst en vreemde vrouwen. En vergis u niet, gemeente. Dat vindt u in het Nieuwe Testament ook. Het is niet iets van het Oude Testament alleen. Denkt u alleen maar aan het Bijbelboek Openbaring of aan Matthäus 4 en 25, waar Christus het zelf ook zegt. En dan spreekt over het gericht wat de Heer uit zal oefenen. Dat zal ook een keer gebeuren op de jongste dag als Christus wederkomt. Als de maat van de zonde van heel de wereld vol is en het zal een ieder gericht worden. Dus onder dat beslag ligt het Bijbelboek Richteren. En dat maakt het dubbel ernstig dat het volk van Israël, wat een instrument had moeten zijn in Gods hand, nu juist steeds doet wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dan kwam er een richter. Dan werd het volk van verdrukking bevrijd. En onder Ehud zelfs 80 jaar stil geweest. En dan sterft zo'n richter. En dan vervalt het volk weer tot afgodendienst. Dat is het tweede wat belangrijk is, gemeente, voor de uitleg van dit Bijbelboek. Natuurlijk is vanmorgen ook een hele belangrijke vraag die bovenaan ligt. Hoe komen we uit bij Christus? Op een wijze zoals dat past bij de geschiedenis van het Bijbelboek Richteren. Het gaat allereerst om de geschiedenis, dat hopen we straks ook te overdenken. Maar we weten natuurlijk dat we wel uit moeten komen bij Christus. Hoe predikt dit Bijbelboek Christus? Dat hoort u allereerst hierin. Die richters, dat waren niet zomaar rechters. Dus wij moeten bij dat Bijbelboek Richteren ook niet denken aan een rechtszaak. Maar die richters, dat waren mensen die ook soms verlosser werden genoemd. En dan ligt er straks, daar gaan we straks ook bij Deborah op letten, dan ligt daar iets in van wat onordelijk is geworden, wat een chaos is geworden, wat ook tot verdrukking heeft geleid, dat wordt weer recht gemaakt. En gemeente, dan hoor je daar al iets in door van Christus. Op het moment dat Gods kind leeft in gemeenschap met Christus, dan wordt het zo bewaard voor de zonde en is er ook de strijd tegen de zonde. Op het moment dat dat wordt gemist, als zo'n richter, verlosser wordt gemist, dan blijkt wie het volk gebleven is. Dat is een belangrijke lijn in dit Bijbelboek. Kunt u zo door al die hoofdstukken heen vinden. En zo gaan we ook kijken naar dit grootse hoofdstuk over Deborah en Barak. De kinderen Israëls deden weer wat kwaad was in de ogen des Heren. Ehud is gestorven. Zo verkocht de Heren in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, en die regeerde te Hazor. De Heren verkocht ze. Hij gaf ze over, staat eerder. Hij heeft ze overgegeven. Dus die Heere, zoals die zich alleen aan zijn volk bekend maakt, is die verbondsgod, die heeft gezien dat zijn volk kwaad doet opnieuw, lange tijd soms. En toen heeft de Heere ze in de hand gegeven van. En er gebeurt precies het omgekeerde als wat in het begin van de Richteren staat. Toen gaf de Heere de Kanaanieten over in de hand van Israël. Nu is het omgekeerd. Het volk is overgegeven in de hand van Jabin. Hij regeert in Hazor ten zuidwesten van het Guldameer, boven het meer van Genezeret. En gemeente, dan lezen we van deze man, Jabin, als een koning der Kanaanieten. Zijn naam komt u ook tegen in Jozua 11. Er staat precies dezelfde naam, dezelfde regeerplaats. Alleen als je let op de tijd die ertussen ligt, Jozua en Deborah, dan moet het wel een andere Jabin zijn geweest. Sommigen denken dat het een soort koningstitel is geweest, net zoals Farao van Egypte of Abimelech van de Filistijnen. Die Jabin uit Jozua, die heeft koningen samengeroepen om tegen Israël te strijden en die is zo verslagen. De paden, de hielen, de versenen, de hielen, die zijn doorgesneden, konden niet meer strijden. Wagens stuk gemaakt, leger verslagen. Een geweldige slag geweest, waarin die Jabin uit Jozua 11 het helemaal verloren heeft. Nu zijn we bij de geschiedenis van Deborah. Een tijd later, Jozua is er niet meer. En er is weer een koning, Jabin in Hazor, en die regeert over Israël met geweld. Hij heeft een krijgsoverste, Sisera, en die heeft zijn legerkamp bij Harozet der Heidenen. Waar het helemaal precies ligt, dat weten we niet. Mogelijk aan de voet van de Karmel, in ieder geval in de buurt van het dal van Jezreel, want daar vindt heel deze geschiedenis plaats. En daar is hij met een geweldig leger. De schrift op 900 wagens, de tanks van die tijd, ijzeren wagens waren de tanks, daar kon je nooit tegenop. En de scherpte van het zwaard, gemeente, dat ijzer, dat heeft het volk onderdrukt. Een geweldige, zware en moeilijke tijd geweest. En daaraan was niet te ontkomen. En toen zijn de kinderen Israëls tot de Heere gaan roepen. En dan lezen we opeens in het vierde vers van Deborah. Dus in deze omstandigheden gaat het opeens over Deborah. Ze is een vrouw, een profetes. Ze is getrouwd. Daar gebruikt de schrift het woordje huisvrouw voor. En ze is getrouwd met Lapidoot. Of een man uit Lapidoot. En deze vrouw die heeft haar plaats onder een palmboom. En heel veel mensen uit Israël die weten haar te vinden. Deborah, die profetes. En gemeente, dan roept dat veel vragen op. Deze geschiedenis, dat weet u misschien wel, is ook nogal eens gebruikt om te verdedigen wat nu in de christelijke gereformeerde kerken, en dat zeggen we met smart, nu zo'n heel groot punt is geworden. En dat gaat over, kan dan ook de man niet in het ambt? Deborah was toch ook profetes? En die heeft toch ook rechtszaken gedaan. Gemeente, ik denk dat als je dat in die tijd had gevraagd, dat ze je vreemd aan hadden gekeken. Want het was in die tijd geen vraag. Als je kijkt in het Oude Testament, dan zie je een enkele keer het woord profetes bij Mirjam, bij die profetes Hulda, en hier bij Deborah. In het Nieuwe Testament denkt u nog aan Anna. En iedere keer als dat woordje profetes wordt gebruikt, doet dat niet denken aan een ambt. Mirjam, toen ze tegen de ambten opstond, werd zelfs melaats. Hulda heeft nooit in de tempel gediend. En als Deborah hier bezig is, is ook niet als de levieten de wet aan het onderwijzen. Laat staan dat Anna, die in de tempel liep, meedeed met de bediening van de priesters en de levieten. Dus zo moeilijk is dat niet. Het is ook in ieder geval geen regel geweest. Er zit iets heel teers in. Straks aan het eind van de preek willen we dat u ook heel sterk laten horen. Dat we ons ook maar niet moeten verleiden om daar te veel tijd aan te besteden. Omdat we dan de kern van dit hoofdstuk, namelijk de lijn naar Christus, gaan verliezen. En dat moeten we niet doen. Vanmorgen ook niet. We noemen het nu alleen maar heel kort. Er staat juist iets heel teers. Gemeente, als je de lijn van het hoofdstuk volgt, en dat zou ik u dringend willen raden, niet alleen hier, maar ook bij andere moeilijke schriftgedeelten, kijkt u dan niet alleen naar de tekst, maar kijk er ook omheen. Jonge mensen, daar moet je heel vroeg mee beginnen. Jullie zijn nog jong. Zoek de lijnen in de schriften en in de hoofdstukken. Dat kost tijd. Daar moet je best voor doen. Maar het is het wel waard. En hier zit een hele mooie lijn. En heel de tijd, dat zeggen we ook vast tegen jullie, zit in ons hoofd natuurlijk Hebreeën 11. Komt aan het eind van de preek pas, maar ik noem het maar vast tegen jullie. Het heeft natuurlijk een achtergrond dat je zo'n lijn zoekt. Hier ligt een hele mooie lijn. Kijk jullie, kijkt u maar mee. Vers 3 zegt, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. Ze zijn in nood. Wat is hun nood? Ze worden met geweld onderdrukt. En ze weten niet hoe ze daar ooit van verlost moeten worden. En dan blijven we nog even bij de geschiedenis. Het gaat hier om de onderdrukking door Jabin, Sisera. En ze weten niet hoe ze daarvan verlost moeten worden. Ondertussen weten ze dat er een vrouw is, die heet Deborah. Ze weet ook precies de plaats waar ze woont en met wie ze getrouwd is. En die vrouw is profetes. En daarbij wordt gezegd dat ze opgingen tot haar ten gerichte. Dat is ook een belangrijk woordje. En vervolgens gaat er in vers 6 gezegd worden, en zij zond heen en riep, Barak, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden, gaat heen en trekt op de berg Tabor en neemt met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. Dat is zo'n lijn. Dus er is nood, men weet niet hoe men verlost moet worden. Men weet een plaats, Deborah, daar gaat men naartoe, ten gerichte. En vervolgens komt er een antwoord van de Heere en die wijst naar Barak. Dat is ook opmerkelijk. Straks aan het eind van dit hoofdstuk dan blijkt dat deze man Barak de eer niet krijgt. Straks ook nodig, maar in ieder geval is dit de lijn. En zo gaat de schrift zelf heel eenvoudig dat woordje profetes en ten gerichte uitleggen. Dan leg je het uit met de omgeving, de lijn van deze tekst. Het oorspronkelijke woordje wat heel vaak in het Oude Testament voorkomt, voor ten gerichte, dat heeft als achtergrond betekenis wat ook in heel het Bijbelboek Richteren aan de orde is. Waar wanorde is, waar dingen niet in orde zijn, daar wordt gekeken hoe het weer in orde kan worden gebracht. En dan is er nog een tweede woordje in het oorspronkelijke wat dan erop gaat wijzen, hoe het dan vervolgens ook ten uitvoer wordt gebracht. Als u de kanttekening leest bij dat woordje, dan ziet u eigenlijk dat onze statenvertalers ook diezelfde betekenis hebben gelezen. Deborah is blijkbaar een vrouw geweest die inzicht gekregen heeft van de Heere als profetes, die iets wist van Gods raad, om waar geen uitkomst meer zichtbaar was, onderwijs te geven, zodat zaken weer in orde werden gebracht. Mooie gemeente. Dat vind ik zelf zoiets moois. Dan bloeit dat als het ware uit de tekst zelf op. En dat was nou precies het punt waar het over ging. En als ze dan een woord geeft, dan heeft ze een woord van onderwijs van de Heere. Hoe wordt het nu weer in orde gebracht? Hoe komt het weer in goede orde terug? Dat is als Barak wordt geroepen. En als Barak met 10.000 man naar de berg Tabor komt. En daar de strijd aangaat met deze Sisera. Het laatste moeten we straks nog uitleggen, want dat ligt genuanceerder. Maar voor de eenvoud eerst even zo. Er is dus een weg geprofeteerd door deze vrouw. En deze vrouw die heeft dat verteld aan die mensen die daarvoor kwamen. En dan zie je vervolgens ook dat het wordt uitgevoerd. En gaat naar Barak, die wordt geroepen om die strijd aan te gaan met 10.000 man uit Naphtali en Zebulon. Gemeente, weet u dat het ook zo groot is? Als je iemand tegenkomt die zo onderwijzen kan. Toen ik nog heel jong predikant was, was er een oude vrouw in de gemeente. En die heeft mij veel onderwijs gegeven. En daar zat ik dan stil naar te luisteren. Er was geen vrouw die in het ambt diende of zo, maar die had inzicht in de schrift. En daar heeft ze mij ook over verteld. En dat heeft mij ontzaglijk geholpen, ook in het preken. Zo zijn er ook in het verleden, en ze zijn er nog, zijn er vrouwen geweest en die hebben heel veel van de Heere geleerd. En in alle stilheid, dan kunnen ze soms zo onderwijzen met veel vrucht voor de gemeente. Zo is het hier ook. En als deze mensen dan naar Barak gaan roepen, dan lezen van deze Barak dat hij zegt, ik zal alleen gaan als u mij optrekt. En natuurlijk, dan kun je zeggen, jongen, dat is ook wat van die Barak. Blijkbaar heeft hij niet gedurfd. Ook dat is nog maar de vraag. We lezen in vers 7, en ik zal aan de beek Kizon tot u trekken, zegt de Heere, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven, zegt de Heere. Dus dat is de boodschap. En vervolgens zegt Barak, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij me niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. Er zit natuurlijk iets in, dat lees je in het volgende vers, dat de eer niet aan Barak, de man, wordt gegeven. Maar dat heeft een reden uit Hebreeën 11. We houden die spanning er nog even in. Maar hier wil Barak blijkbaar niet heen trekken zonder dat woord van de Heere. En dat voelt Deborah aan. En die trekt mee. Een gemeente, dan gebeurt er opeens iets. Dan zie je Barak met 10.000 man uit Naphtali en Zebulon samenkomen. En die komen allemaal samen met Deborah op die berg Tabor. Dat is naar de profetie zoals die door Deborah is verteld. We haasten ons naar de tweede gedachte, want we hadden reeds gezegd, dat is een heel belangrijke tekst, de overwinning van de Heere. Vers 15 staat dat. Voordat we daar uitkomen, is er nog een tekst die we samen moeten overdenken, omdat dat belangrijk wordt voor die overwinning van de Heere. Het is u misschien ondertussen al opgevallen, dat zomaar opeens als die geschiedenis verteld wordt, we lezen in het tiende vers van die 10.000 man en Deborah trok met hem op, hey Bernu, de Keniet had zich afgezonderd van Kaïn uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader. En hij had zijn tenten opgeslagen aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes is. En dan gaat de geschiedenis weer verder. Toen boodschapte ze Sisera dat Barak met die 10.000 man op de Tabor aan is gekomen. Heel apart. Zomaar plotseling even, vers 11. En dan gaat de geschiedenis weer verder. De gemeente, in gebondenheid aan de schrift voelen we ons dan ook geroepen om ook zomaar tussendoor dat kleine stukje geschiedenis te preken. Want wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wie is dat? Heber. Nou, straks komt Jael naar voren. Is daarmee getrouwd. En er wordt gezegd dat hij een Keniet is. Van de kinderen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Wat staat hier eigenlijk allemaal? Dan moeten we terug naar het Bijbelboek Numeri bijvoorbeeld. En daar wordt het ook bij name genoemd. Numeri 10 zegt Mozes, nu zei tot Hobab, de zoon van Reuel, en dat is de schoonvader Jethro, de Midianiet, de schoonvader van Mozes. Wij reizen naar de plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen. Want de Heer heeft over Israël goed getemd, tot het goede gesproken. Mozes was bij Jethro terechtgekomen in de woestijn. Die 40 jaar is geweest. En toen is Mozes met het volk van Israël daarna uit Egypte getrokken, in diezelfde woestijn terechtgekomen. En op een gegeven moment komt die schoonvader Jethro, die komt ook bij Mozes. Dat is een hele goede verhouding geweest. En als dan Mozes tegen Hobab, de zoon van Jethro, zegt, ga mee. Dan is daar iets van dat insluitende, trek met ons als volk van Israël op, want de Heer heeft ten goede overgesproken. Mag u daarin delen? En dan leest u dat op dat moment in ieder geval Hobab het niet doet. Maar juist in het Bijbelboek Richteren 1 vers 16 staat, de kinderen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, togen ook uit de palmstad op met de kinderen van Juda naar de woestijn van Juda, die tegen het zuiden van Harad is. En zij gingen heen en wonen met het volk. Dus blijkbaar heeft die uitnodiging van Mozes toch zijn doel gekregen. Nageslacht van Jethro, hier met Hobab genoemd, dat gebeurt meer in het Oude Testament, samengevoegd als het ware in Jethro als zijn zoon, die zijn toch met Israël opgetrokken en je vindt ze in het zuiden bij Jericho. En daar heeft het volk van Israël veel gemak van gehad, want het volk kende de woestijn. Dat is nog zo, je hebt de Beduïnen in de Negev-woestijn. En die weten heel veel van die woestijn. Het waren als het ware de oren en de ogen van het volk van Israël. En dan gebeurt er in vers 11 iets apart. Dan is er één van die Kenieten uit dat geslacht van Jethro, Heber. En die is niet bij die andere nomaden gebleven. Maar die is naar het noorden getrokken. Die is terechtgekomen vlak bij de Tabor. Die is gekomen ook vlak bij Hazor in het noorden, waar die koning Jabin regeerde. En dat ene familietje van Heber is goede betrekkingen aangegaan met Jabin, die koning van Hazor. Zo ging dat bij die nomaden. Probeer je wat aan te passen, zodat je in vrede kon leven. En dat noemt Bijbelboek Richteren zomaar eventjes tussendoor. Eén tekst. Dat is ook aan de hand. Er is al een Heber met Jael, die is daar en die heeft goede verhoudingen met Jabin, lezen we later. En dan laat de schrijver van Richteren dit weer even liggen. Net alsof dat de Heere daarmee wil zeggen, dit moet ik u even vertellen. Want straks gaat daarmee een groot wonder blijken. We laten het met de schrift daarom ook weer even rusten. We gaan naar de Tabor. Barak. 10.000 man. Deborah. En dan naar het westen, de Karmel. Sisera. 900 wagens. Gebeurt het eerste wonder. Er staat er niet dat Barak met die 10.000 man helemaal naar de Karmel gaat. Maar dan lezen we, als Deborah heeft gezegd dat hij nu op moet trekken, en de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte der zwaards voor Baraks aangezicht. Dat is een belangrijke tekst. Zo is dat in die geschiedenis gegaan. Nou, niet Barak heeft hier gestreden. Die 10.000 man ook niet. Maar de Heere. In het lied van Deborah, Deborah 5, dan gaat Deborah precies zingen wat hier is gebeurd. Van de hemel streden zij de sterren uit haar loopplaatsen. Streden tegen Sisera. De beek Kizon wentelde hen weg. De beek Kedumin, de beek Kizon, vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen zijner machtigen. Dus wat gebeurt er, gemeente? Staat Barak, 10.000 man, komen van die Tabor naar beneden. En voor hun ogen beweegt de hemel zich en de aarde, alles beweegt. Sterren in een loop, de wateren van die beek Kizon worden vol. Eén grote waterpartij. En die sterke Sisera met zijn 900 wagens, heel zijn leger, dat wordt verward. Het zit in dat woordje versloeg. Dus helemaal in de war geraakt. Kan geen kant meer op. En die machtige Sisera, waarvan zijn familie denkt, die komt weer gauw terug met de buit. Die, dat is een heilige ironie in dit hoofdstuk, die klimt van zijn wagen af. En dan moet hij net als Barak en die anderen moet hij met zijn voeten verder. En dan zet die mannen toch op een loper, op een loper. Heel bijzonder. En Barak en die 10.000 man en Deborah, die hebben alleen toegekeken. Kijk, gemeente, dan hebben wij een hele belangrijke stap in de richting van Christus. Die lijnen. Hoe zullen we ooit verlost worden van die vijand? En toen was er een woord. En toen heeft de Heere gezegd, Barak. Waarom moest Barak nou komen? Waarom moesten die 10.000 man uit Zebulon en Naphtali nou komen bij die berg Tabor? Om te zien, gemeente, het was als het ware een kerk vol met mensen, om toe te kijken hoe de Heere verlost van de vijand. Zo eenvoudig. En dat was alleen maar zien wat God deed. Barak kon later nooit zeggen, kijk eens hoe ik gestreden heb. Integendeel, integendeel. In het lied van Deborah klinkt door, kijk eens wat de Heer heeft gedaan. De gemeente, dan is de toepassing zomaar al gemaakt terwijl u aan het luisteren bent. Om Misschien doet u dat al in uw gedachten. Dat mag ook, als we de geschiedenis maar volgen. Een volk wat niet weet hoe verlost te moeten worden van al die vijanden, die zo sterk zijn, waar ze niet tegenop kunnen. De Heer heeft een woord, er zal verlossing komen. En hij laat zien dat hij dat doet. En dat dat volk dan toekijkt. Zo eenvoudig. En gemeente, als dan Barak het op een rennen gaat zetten om Sisera te vangen, dan gaat hij naar Harozet der heidenen, naar het westen. En ondertussen rent Sisera naar het noordoosten. Naar die tent van Jael. Die vrouw van Heber, de Keniet, die goede betrekking had met Jabin. Nou begrijpt u het? Waarom rent die man daar naartoe? Hij denkt, daar ben ik veilig. Want dat is iemand die is onze koning goed gezind. En als hij dan vlak bij die tent is, dat kunnen we helaas niet voordoen. Maar gemeente, u ziet het enigszins in de tekst. Dan gaat Jael, die gaat als het ware zingen. Luistert u maar. Vers 18. Wijkt in, mijn Heer. Wijkt in tot mij. Als we het bijna letterlijk doen, dan zou je kunnen zeggen: kom in bij mij, mijn Heer, bij mij kom in. Dat is een soort liedje. Ze zingt hem als het ware naar binnen. En dan komt die Sisera, die komt in die tent van Jael. En dan geeft ze hem op oosterse wijze, geeft ze hem te drinken, zoals vette melk staat in het lied van Deborah. Ze dekt hem netjes toe. En Sisera die zegt, als er nu iemand komt en die vraagt of dat er iemand bij u naar binnen is gegaan, dan moet u zeggen, niemand. Nou komt er iets belangrijks, gemeente, wat we straks in de derde gedachte allemaal nodig hebben. Nou komt er iets belangrijks. Oosterse gastvrijheid. Goede betrekkingen met Jabin. Wie denkt hier, ja wij weten het, maar wie denkt hier dat deze vrouw ooit iets nu met deze Sisera zal gaan doen? Er is totaal geen enkele reden voor. Past niet bij de Oosterse gastvrijheid. Past niet bij de goede verhouding met Jabin, 11e vers. Past ook niet bij wat ze net heeft gezegd. En vervolgens gaat Richteren vertellen. Pakt ze een nagel van een tent. En terwijl hij heel vast ligt te slapen, wordt met veel nadruk gezegd dat hij heel diep sliep, bevangen was, vermoeid. En dan gaat de nagel door zijn slaap en hij stierf. Als Deborah later zingt, gezegend zijt gij onder de vrouwen, wat Elisabeth ook bij Maria doet, durven we dit niet negatief uit te leggen, gemeente van Jael. Het is een daad van de Heer geweest. En als Barak dan op zijn voeten terugkeert en ook bij die tent komt, dan ziet Barak, Sisera die ik wilde doden is al gestorven. En dat is niet door de hand van mij de man gegaan, maar door een vrouw waarvan Deborah zingt, gezegend zijt gij onder de vrouwen. Zo gaan we voorzichtig naar de derde gedachte om te overdenken het geloof van Barak. We zingen eerst uit Psalm 83, vers 1 en 6. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. En dat hen, o God, uw gramschap sla als Midian, als Sisera, als Jabin, die bij Kizon stromen en te Endor gans zijn omgekomen. 1 en 6 van Psalm 83. goddelijke overwinning, de profetie van Deborah, de overwinning van de Heer, het geloof van Barak. Hebreeën. Hebreeën 11. Te midden van al die namen uit het Oude Testament die worden genoemd, bijvoorbeeld Abel, Henoch, Noach, Abram, Isaac, Jacob, Sara, klinkt ook onder de richters Jefta, Gideon, Barak. En dan schrijft Paulus erbij dat zij koninkrijken hebben overwonnen. Een gemeente zo bij dat licht van het Nieuwe Testament en wat we u hebben proberen te preken uit dit hoofdstuk, dan komt op een zeer grootse wijze de profetie van de komst van Christus openbaar. Wat is er in Hebreeën 11 aan de hand? Die mensen hebben het ook moeilijk. Het zijn ook Joodse mensen. Die hebben het zo zwaar dat ze moe gestreden in het zand liggen en echt niet meer weten hoe dat het moet, leest in Hebreeën 12. En als je dan terugblikt, Hebreeën 10 vanaf vers 36, dan gaat Paulus zeggen, gij hebt lijdzaamheid van nodig. En dan bedoelt de apostel daarmee, zegt de kanttekening, zich verlaten op het woord der belofte. En daar gaat het om. In Hebreeën 10, 11, 12, om het woord der belofte. En dan haalt Paulus Habakkuk aan, 2, vers 3 en 4. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen. Zo zal de rechtvaardige door het geloof leven. Zo gaat het om in die Hebreeënbrief, dat slot. Om de belofte van de komst van Christus. Daar kon je niks van zien. Kijkt u maar hier in Richteren 4. Kijkt u maar in dat Richteren Bijbelboek. Wat kun je er nou van zien van die komst van Christus? Ja, zegt Paulus, daar kon je nou niks van zien. Maar het werd wel gehoopt. En toen zijn er kinderen van God geweest, waaronder Barak. En die hebben door het geloof zich verlaten op dat woord der belofte van de komst van Christus. En dan zegt Paulus in Hebreeën 11, en zo is het nou bij jullie ook. Jullie, je vragen je af, waar is de wederkomst van Christus? We zien er niks van. Nee, zegt Paulus, dat was in het Oude Testament ook zo, konden ze het ook zien. Maar hij is wel gekomen. En hij zegt in het Nieuwe Testament, je kunt er niets van zien, maar hij zal wel wederkomen. En dan is die wolk van de getuigen uit het Oude Testament, een wolk die dat bestreden volk toeroept. Wij konden het ook niet zien. Maar door het geloof hebben we het geloof gezien, omhelst, en hij is gekomen. En gemeente, zo met dat licht kunnen we terug naar Richteren 4 van de verlossing. Wat was er nou van te zien? Sterke wagens, groot geweld, Jabin, Sisera. En dan is er één plekje, een vrouw, Deborah. En die heeft het woord van de Heere. Er zal verlossing komen. Er zal de Heere voor zorgen. En die Deborah die had daarin een zekerheid die Barak miste. Er is ook onderscheid bij Gods kinderen. Dat zie je ook zo heel gewoon in de schriftgemeente. Waar de een meer vastheid heeft, had Barak dat nog niet zo. Maar die vrouw die verliet zich op dat woord der belofte. En toen kwam dat woord, dat kwam bij Barak, en toen hebt u het net meegelezen, die woonde in Kedes, Kedes Naphtali. Dat was een Levitische stad, dat was een vrije stad. En die vrijsteden, daar vluchtten degene heen iemand per ongeluk had doodgeslagen, een bloedwreker op te hielen, en in die vrijstad had hij een zekere veiligheid, totdat de hoge priester stierf. Dus die Barak, die heeft van heel dichtbij gezien in die stad waar die woonde, dat er voor een doodslager nog uitkomst is. En dan wordt hij geroepen. En dan gaat Barak. Dan komt hij met 10.000 man. Door het geloof. Zich verlatend op het woord der belofte. En gemeente, dan komt die man, die komt bij de Tabor met die 10.000 man. Wat gaat hij dan zien? 900 strijdwagens die de Heere naar hem toe trekt. Kinderen, dat is wat geweest. Als je toch voor 900 tanks zou staan, dan denk je toch, dat is omkomen. En dan komt het woord dat hij van die berg af moet gaan. En Barak gaat in de richting van die strijdwagens. Door het geloof, gemeente. Want dan brengt de Heer hem op een plaats waar hij Barak wil onderwijzen. En die 10.000. De strijd en de overwinning, die is niet van jou, Barak. Ook niet van die 10.000 man op die voeten. Maar het is een zaak van de Heer. Precies wat in Hebreeën 11 aan de orde is. De gemeente, hoe gaat de Heer dat doen? Hoe gaat hij die strijd aan? Hoe gaat hij zorgen voor verlossing? Waarom kon hier in dat Bijbelboek der Richteren dat volk van Israël door Sisera en Jaban niet verdelgd worden? Vanwege de komst van het zaad, Christus. De gemeente, dan bloeit er iets op. Zo hij vertoeft. Vermijd hem. Hij zal gewisselijk komen. En kijk, dan zie je hier in dit Bijbelboek iets gebeuren. Het eerste dat Barak ziet, de Heer is het die het doet. Dat is een hele les in gemeente. En zie ook dat door het geloof niet is van, dat is iets wat ik doe. Er staat ook zo mooi in de catechismus, het welk de Heilige Geest in mijn hart werkt. Dat is het werk van de Heilige Geest als instrument en ook in zijn oefening. Dan moet je toekijken. Maar het tweede, dat is iets heel teers. Sisera die heeft het op een lopen gezet, precies de andere kant op. Barak ging naar het westen, Sisera naar het noordoosten. En dan komt hij in die tent van Jael, waar dat wonder gebeurde wat je niet verwachtte. Dat door die vrouw een nagel door zijn slaap gaat en hij stierf. En dan moet u even meedenken. Dan komt Barak, die komt in die tent en die ziet die nagel door het hoofd van Sisera gestorven. En dat heeft Jael gedaan. Niet door toedoen van een man. Dat is hier belangrijk. Had wel beloofd om daarop terug te komen. Niet door toedoen van een man. Later, vlak voor de komst van Christus, ligt Jozef, 's nachts kan hij slapen. Komt die engel. Die gaat het aan Jozef vertellen. Zie, je maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Niet door toedoen van een man. Als Maria bij Elisabeth is, gaat ze hetzelfde zeggen als Deborah. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gemeente, ik hoop zo dat dat over mag brengen. Maar dat is zo'n dikke lijn in het Oude Testament. Want in Genesis 3 vers 15 hoort u het al. Daar staat er Adam en Eva. En die zijn alle twee moedwillig aan de kant van de duivel gekomen. En zijn vijanden van God geworden. En waar de Heere tegen Adam had gezegd, als je mij gehoorzaamt, dan krijg je het eeuwige leven. Heeft hij het niet gedaan en toen wachtte de eeuwige dood. Zijn vijand gemeten. En dan die zonde. En de duivel. En ze stonden aan die kant. Hè. En dan komt de Heere en dan zegt hij, ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel. En tussen deze vrouw. Tussen uw zaad, duivel, en tussen haar zaad. Het is niet meer door toedoen van de man die door de werken zalig kan worden. Maar het zal gaan in de weg van de vrouw, waarin het zaad steeds wordt neergelegd, tot op Maria, waar Jozef er ook buiten wordt gezet. En het zaad geboren wordt zonder toedoen van de man. Teken gemeente in de schrift in het Oude Testament voortdurend van het genadeverbod. En dan bloeit hierop in Richteren 4. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, wat later in Lucas terugkomt. En dan blijkt dat alle werken van de kant van Barak er buiten zijn gezet. En hij gaat toezien waar het eigenlijk alleen maar omkomen moest zijn. Wat God doet, en dan durven we met grote vrijmoedigheid te zeggen, in Christus, wat reeds in het Oude Testament door het geloof is gezien, geloofd. En omhelst. En dan tenslotte. Aan het eind van dit hoofdstuk dan lezen we dat. Dat koninkrijk helemaal teniet is gedaan. Het is een volkomen overwinning geweest. En dat is. Tot verlossing van zijn volk. De Yom Yahweh, de dag des Heren. Hoe zal het zijn in die grote gerichtsdag? Dan zal de vijand volkomen worden teniet gedaan. Tot verlossing van zijn volk. En gemeente, dat is nou eigenlijk heel de preek voor u allemaal een boodschap en een vraag. Er zat een diepe waarschuwing. Sisera dacht veilig te zijn in die tent van Jael. Heeft een lekker, laten we maar zeggen, kom melk gedronken. Netjes toegedekt en hij slag en sliep gerust, maar niet van z'n Heere trouw bewust. En is zo de eeuwigheid ingegaan. Gemeente, mag ik dat als een waarschuwing preken. Er was een Deborah, ze was er. Jonge mensen, dat is voor jullie ook vertroostend. In die tijd was er zo'n vrouw. En die was van de Heere geleerd. En die heeft ook een vastheid in haar ziel gekregen. Die Barak misschien wat miste nog, maar die was er wel. Doet de Heer nog. Echt waar. En wat is het nodig, gemeente, dat Gods kinderen onderwijs krijgen. Ze komen altijd voor een onmogelijkheid te staan. In het godsgericht. Dat hoorde bij dit Bijbelboek. Als de Heere komt met zijn gericht, gemeente, dan valt er aan onze kant niet te strijden. En dan zijn die vijanden zo sterk en zoveel, maar die zijn we zelf toegevallen. Maar er was een boodschap. Er is een weg ter ontkoming in Kedesh, vrijstad. Er kwam een boodschap bij Barak. Er is een weg ter ontkoming en nu moet je komen, Barak. En toen heeft je dat mogen zien. En Sion, als je dan echt aan de kant wordt gezet, is dat een zegen met die 10.000 mannen. om daar toe te zien wat de Heere doet. En als je dan staat bij die verslagen vijand, dat het niet door toedoenis van een man, maar alleen door dat vastgestaafd genadeverbond. Want zo had de verbondsgod ook gesproken. Opdat straks in dat grote godsgericht blijkt dat Christus daar reeds in is geweest. En niet alleen de schuld wegnam, maar ook de strijd gestreden heeft tegen die vijand waar Sion niet tegenop kan. En daar blijft over. Nota bene in het Oude Testament vanuit Richteren 4. Gij Heere alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Amen. Och Heere, zou u zelf die wederbarende genade in ons hart willen geven. Om ons bij de vijand en de boze vandaan te trekken uit enkel genade. En daar onderwezen te worden hoe de strijd van u de Heer is. Zou u ons vanmiddag weer samen willen brengen in uw huis? Schenk toch uw zegen bij uw woord. Bekeer ons toch tot u. En mag het zo een dag des Heren blijven. Verzoen ook al het onze. Och Heere, neem dat toch weg. En dat het uwe mag worden achtervolgd met uw zegen. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 18, het 12e vers. Gij hebt mij, Heere, met kracht omgord tot strijden. Mijn vijand moest vernederd straffen lijden. En wat er verder volgt in 12e vers van de 18e psalm. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.